Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ik ga paniekaanvallen krijgen, ik ga zweten en ik ga trillen, schuimbekken, weet ik veel. Ik word helemaal gek met een drankje erbij.
Ja.
Dan is die verleiding wel weer, omdat dat zo'n gewoonte is.
Was het drinken problematisch bij jou?
Totdat ik zelfs optredens miste. Ik besefte dat ik mezelf niet meer in controle had. Als je alleen maar druk gaat maken om die angst, dan ga je dus helemaal niet meer genieten.
Je hebt geleefd als een rockster, maar je moest presteren als een topsporter.
Alles is onzeker. Letterlijk, de grond zakt onder je voeten weg. 1 miljoen abonnees en ik heb 400.000 volgers. Ik zit alleen thuis op mijn verjaardag. Dit is wel een van de spannendste dingen die ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ja.
Je zou een relatie willen.
Daar moet ik een volgende boek over beginnen.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Thomas van der Vlucht.
Zeker.
Hoppa, zeg ik je naam gewoon gelijk in één keer goed.
Even lekker relativeren.
Relativeren. Ik ben blij dat je er bent. We hadden het net voordat de podcast begon, hadden we een gesprek over slaap. Want onze cameraman had zich vandaag verslapen. Dat is de laatste keer dat ik zeg, Jasper, ik ben er nu ook klaar mee. Nee, hij had zich verslapen. Maar toen hadden wij het over van hoeveel slaap heb je nou nodig? En jij zei, voorheen sliep ik 5 uur per nacht.
Ja, ja. Ik sliep echt veel. Of wel heel weinig bedoel ik. We hadden echt een rollercoaster met alle optredens. We deden 100 optredens, 200 video's per jaar.
Ja.
Dus er blijft er weinig tijd over om te slapen. En dan was het heel normaal als je 5 uur sliep. Zeg maar, dat was geen uitzondering. En nu, het afgelopen jaar is het iets rustiger. We hebben natuurlijk geen optredens gedaan. Dus dan slaap ik nu gemiddeld 8-9 uur.
Ja.
Dus dat is wel echt wel lekker.
Ja, heerlijk.
En als je nu eerst sliep ik altijd ook in een soort van roes. Want ik rookte eerst en ik dronk best wel veel, ook door de week.
Ben je gestopt met roken?
Ja, sinds kort.
Netjes.
Dus
gefeliciteerd.
Soms met een drankje en dan stiekem nog wel eens. Maar dan is het eigenlijk heel gek.
Ja?
En als ik nu besef dat ik gewoon altijd rookte in de auto, overal. Overal waar ik naartoe ging, als ik de auto uit de deur uitstapte, meteen peuk in mijn bek.
Ja.
En nu niet meer. En daardoor slaap je in een soort van roes. En nu kom je in een soort van veel diepere slaap. Je droomt bizarre verhalen. En je staat op, je hebt veel meer rust. Het is wel echt een omslag.
En hoe ben je gestopt met roken?
Dat was gewoon een of andere dag, mijn collega stopte ook met roken. Dus dacht, ja, dan ben ik de enige nog die rookt. Ja. Laat ik dan ook maar gewoon stoppen. Want dan sta ik in mijn eentje buiten een beetje te paffen. Dus dat is wel echt heel chill. Valt goed.
Het valt dan ineens op, hè? Vroeger was het helemaal niet raam te roken, maar ik heb het nu ook. Ik rook nog steeds, helaas. Ik wil ook wel echt stoppen, maar ik ga nu niet een heel zielig verhaal ophangen van het lukt niet. Ik weet dat het ligt aan jezelf en het zit tussen je oren vooral.
Ja, maar het zat ook zo in mijn systeem.
Ja.
Ik rookte 10 jaar, dus dat hoort gewoon bij mij. Ik wil nog een beetje mijn rock'n'roll houden. Ik wil niet helemaal een nette jongen worden. En op een of andere manier is het gewoon die knop omgegaan.
Er zijn wel heel veel mensen die gestopt zijn met roken en het wordt steeds minder normaal om te roken. Je krijgt steeds meer, je bent steeds meer een uitzondering.
Ja, ja, er wordt steeds meer gezegd, oh, ga je nu naar buiten? Oh ja, oké. Okay. Weet je wel, dat valt steeds meer op. Terwijl vroeger was het meer normaler of zo.
En je gaat er ook over nadenken dat je enorm meurt als je de enige bent die rookt. Want als jij dan weer zo'n auto instapt en die andere drie roken niet, dan ruik je dat echt.
Ja, ja, ja. Dus dat is ding. Ja, het valt gewoon meer op.
Heb je er moeite mee gehad om te stoppen?
Nee, het ging eigenlijk best wel makkelijk. Ik dacht, nou, oké, vanavond is de laatste avond en morgen stop ik ermee.
Ja.
En ja, ik ga paniekaanvallen krijgen, ik ga zweten en ik ga trillen, schuimbekken, weet ik veel. Ik word helemaal gek.
Ja.
Maar het is helemaal niet zo.
Wat goed.
Ja.
Maar fijn om dat te horen.
Het is best wel makkelijk.
Geeft er een beetje hoop.
Ja.
Maar het stoppen van het roken had wel een soort inleiding of een aanleiding, toch? Je wilde je leven op een andere manier inrichten. Je had het over slaap en zo. Wat gebeurde er op het moment dat je dacht, nu is het echt genoeg?
Nou ja, ik wil gewoon meer kunnen doen, zeg maar. Zeg maar, meerdere dingen op één dag. En op een gegeven moment moest daar meer focus bij komen.
Ja.
En dan wil je daar gewoon voor gaan. Dus dan heb je een soort stok achter de deur. En dan dacht ik, ik wil nu echt een keer fit worden, weet je wel. En dan ga je daar gewoon helemaal voor. Je wil niet voor jezelf gaan falen.
Nee, nee, nee. Hoe lang ben je nu gestopt?
15 weken, denk ik, of zo. Ja.
Netjes. Dan schijn je over het ergste punt heen te zijn, toch? Zeg, na 3 maanden ben je er vanaf?
Ja, nou ja, ik heb wel... Na 5 weken had ik even een dipje of zo. En toen na 10 weken dacht ik, oh, dit is ook wel even... Maar met een drankje erbij, ja, dan is die verleiding wel weer. Omdat dat zo'n gewoonte is. Klopt. Een drankje, een peukje, weet je wel. En, maar ja, om dan ook nog weer weg te laten, dat duurt nog even, denk ik. Uiteindelijk wil ik wel gewoon helemaal vanaf.
Maar als jij nu op vrijdagavond een drankje gaat doen, en dan koop je geen pakje meer, of wel?
Nee.
Ja, want dat is dan het probleem. Hè? Als je dan nog een half pakje overhoudt en het is zondag en je hebt even zo'n momentje,
ja,
dan denk je, ja, ik zal maar oproken of zo.
Nee.
Nee.
Nee, dat heb ik niet.
Oké, okay, dus niet kopen.
Nee, en dan soms, als je dan, als je een drank gaat doen, je moet ook niet te streng zijn voor jezelf. Hè? Kom op, hè? We leven niet in een concentratiekamp thuis.
Nee.
Dus als er een vriend van jou bij de sigaret staat te doen, nou, dan doe ik wel eentje mee als we een drankje aan het doen zijn.
Ja, precies.
Maar ja, daarna is het wel echt klaar. Dan nu denk je ook van, wat raar eigenlijk.
Maar je zei net ook van, ik dronk elke dag. Dus dat zou, ja, betekenen dat je dan ook elke dag zou roken. Maar dat doe je ook niet meer elke dag.
Nee. Alleen in het weekend nog een paar glazen. En dat is het eigenlijk.
Was het drinken problematisch bij jou?
Ja, we hebben wel problematische fases gehad, laat ik het zo zeggen. Ja.
Ja?
Zeker met al die optredens. En op een gegeven moment begon het ook een beetje de overhand te nemen.
Ja.
Zeg maar. Want ik woonde dan in mijn eentje in het centrum van Amsterdam, vol verleidingen, vrouwen, drank, drugs. En ja, dan zat ik gewoon in mijn eentje in de kroeg te tanken.
Echt?
Ja. En ik leerde de barman wel goed kennen, dus had ik nog steeds een gezellige avond. Maar dan sloeg dat best wel ver door. Totdat ik zelfs optredens miste en dat de jongens dan dachten, wat is Thomas aan het doen?
Ja, die zit in de kroeg.
Lag mijn roes uit te slapen. En dan, ja, dan denk je van, er gaat iets mis.
Maar deed je dat door de week? Op een dinsdagavond kon je dan gewoon zo'n kroeg inlopen? En
ja,
dan...
vaak juist door de week. Want in het weekend waren de meeste toeristen in de stad.
Ja.
En dan ging ik juist op dinsdagavond helemaal vergoud.
Ja.
Heel bizar.
En wanneer kwam dat punt dat je dacht van, dit is genoeg?
Nou, dat ik besefte dat ik mezelf niet meer in controle had.
Ja.
Er gebeurden dingen die ik niet wilde. Ik wilde geen optredens missen, want dan liet ik Giel en Stefan in de steek. Dus toen dacht ik van, hey, het gaat fout. Dus Thomas, get yourself together. Nou, toen ging het even goed en daarna ging het weer fout. Daardoor dacht ik, ik heb mezelf echt niet meer in de hand. Toen kreeg ik dus ook paniek aanvallen van, wat gebeurt er, weet je wel. Ik wil ook gewoon wel mezelf focus kunnen blijven houden.
Mm-hmm.
En toen zei Giel van, ja, misschien moet je eens een keer met Joost gaan praten. En dat is dan een mental coach waar hij ook bij zit.
Ja.
Toen ben ik daar gaan praten en die zei van, ja, het is logisch dat dit gebeurt. Het is helemaal niet erg. Maar dat komt omdat jij misschien te druk bent. Weet je wel, dit is ook je uitlaatklep, die drank.
Precies.
En drugs en vrouwen. Dus we moeten gaan kijken van, waar ligt het probleem? Waarom is de uitlaatklep zo groot? En dat kwam dan weer omdat ik de regie zo ver uit handen had gegeven, zeg maar. Alles ging vanzelf. De optredens werden gepland, de opnames werden gepland, de scripts werden geschreven, de formats werden bedacht. Het enige wat ik hoefde te doen was, ik hoef alleen maar aan te komen en mijn praatje te doen, even een grapje te maken.
Zeg maar. Oh, hier ben ik, ja.
Ja, ja. En dat was eigenlijk niet de Thomas waar ik vandaan kom. Ik was altijd zelf cameraman, programma's maken, bedenken. Dus toen zijn we met het idee gekomen om zelf weer iets te gaan maken met een heel klein team. Daar is toen mijn eigen YouTube-kanaal ontstaan. En dat is eigenlijk meer een hobbyproject. Maar daar krijg ik wel heel veel energie van, zeg maar.
Ja.
Dus ik moest die regie weer in handen krijgen.
Dat is eigenlijk nu je uitlaatklep geworden.
Ja.
Zelf weer aan de slag gaan.
Ja, dus nu echt afspraak gewoon 1 of 2 keer per jaar moet ik gewoon iets voor mezelf maken. En daar krijg ik dan weer heel veel energie van. En daardoor kan ik mezelf op de rails houden.
Ja. Maar dan moet een enorm conflict zijn. Dat je in een soort vacuüm zit qua werk en hoe je leven wordt ingedeeld. Je merkt dat je op een gegeven moment tegen dingen aanloopt. En dan zoek je een uitlaatklep. En dat is dan jouw momentje, jouw plekje.
Ja.
En dat is dan eigenlijk nog slechter voor je.
Ja.
Dus het zijn twee uitersten die ook nog eens met elkaar in conflict staan.
Ja, je zoekt eigenlijk op zoek naar de energie, weet je wel. De kick, de roes, ja, weet je wel. En je droomde altijd van een rock'n'roll leven in Amsterdam. Weet je, dan ga ik daarvoor. En dan combineer ik met mijn werk en bekend aan het worden. Denk ik, oh, dit is het. En dan ben je daar, dit is het helemaal niet. Het gaat alleen weer slecht met mij.
Ja.
Je moet juist... Waar leef je voor? Waar krijg je energie van? Nou, dat is programma's maken, weet je wel. En bedenken. Mensen entertainen, weet je wel. Reacties uitlokken, weet je wel. En dat is het, uiteindelijk het echte waar je voor leeft.
En had je die ruimte niet binnen Stuk TV dan?
Jawel, alleen daar moest je er ook bovenop zitten. Dus ik moest meer betrokken worden bij het team, zeg maar. Dus ik moest gewoon naar kantoor toe en dan gewoon kijken wat aan de hand was. En dan bijspringen, zeg maar.
Ja.
Maar omdat het zoveel was, was je gewoon kapot. En dan kon je dat niet echt doen. Zeg maar, daar had je geen energie voor om daar ook nog bovenop te zitten.
Ja.
Dus ik moest wel andere dingen gaan laten liggen en om meer energie daarvoor te krijgen. Er moest meer balans komen, zeg maar.
Mm. En Stuk TV, het grootste YouTube-kanaal van Nederland, al zolang als dat ik jou ken, ben je daarmee bezig. En dat is inmiddels best wel lang. Ja. Jullie zijn ook wel echt een van de eerste geweest in Nederland. Dan ga je op een gegeven moment groeien. Dan ga je er allerlei dingen bij doen, zoals dat optreden. Hè?
Ja.
En dan zit je in een rush. Maar als je die rush ziet, dan weet je eigenlijk niet... waar je ziet die muur niet waar je een keer tegenaan gaat lopen. Dat is best wel lastig, denk ik.
Je weet ook niet waar je naartoe gaat.
Nee, precies.
We hadden allemaal geen plan. We gaan dit doen en we doen het goed en dan zien we wel waar we stranden. We hadden echt geen doel voor ogen. Het enige waar wij mee bezig waren, we willen geen eendagsvlieg zijn. We willen ons merk bouwen, we willen groter worden, we willen publiek worden. We willen ons eigen platform creëren. We waren bang dat een eendagsvlieg zouden zijn, dat het zo pats weer over zou zijn. Dus alleen maar werken, knallen, alles pakken. Ja, dan word je gewoon gek als je geen rust erin neemt, zeg maar. Als je niet even gaat genieten van het uitzicht wat je hebt gecreëerd, zeg maar.
Ja.
Dat is wel intens, zeg maar. Wat er dan op je afkomt. En de verantwoordelijkheid, zeg maar, de druk die je voelt, weet je wel. Want iedereen ziet alleen, oh, het gaat goed. Dat heb jij vast ook wel. Zeg maar, oh, het gaat goed en het gaat als een raket. En jij doet dit, je doet dat. En je vast nu relaxed, weet je wel. Maar ondertussen ben je alleen maar bang dat het in één klap over is.
Ja, ja.
En die angst, als die de overhand neemt, ja, is het eigenlijk het begin van het einde.
Klopt.
Dat is heel heftig.
Ja, dat hoor je heel veel. En heb jij tijdens het succes dat je had... ooit wel eens beseft dat je het succes had? Of was het altijd die angst die overroelde?
Op een gegeven moment besefte ik dat als je alleen maar druk gaat maken om die angst, dan ga je dus helemaal niet meer genieten. Je moet er juist nu van genieten, weet je wel. En dan heb je in ieder geval van genoten als het zo meteen afgelopen is. Je hebt het toch niet in de hand.
Ja.
Dus mocht het dan afgelopen zijn, dan heb je in ieder geval van genoten.
Ja.
Dacht ik. Weet je wel? En ik heb toch niks te verliezen. En als je juist niet meer bang bent, dan gaat het alleen maar beter. Want als je juist bang bent, dan ga je misschien gekke fratsen uithalen om extra aandacht te komen en dat soort dingen, weet je wel. Dat moet je allemaal niet willen.
En konden jullie daar met elkaar over praten, jij, Stefan en Giel?
Ja, we zaten natuurlijk in die zin in hetzelfde schuitje.
Ja.
En Giel had het ook best wel, want die voelde natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van het bedrijf op hem leunen, weet je wel. En wij deelden die verantwoordelijkheid wel, maar hij vond dat heel erg intens. Dus hij deelde ook die paniekaanvallen en die onrust en die onzekerheid. Dus in die zin hielden we elkaar wel echt in de gaten. En dat is ook wel, dat vind ik dan wel mooi, dat het met z'n drieën doet. Dat je het dan samen deelt.
Ja.
En daar heb ik ook zoveel respect voor jou en voor zo'n JJ, die allemaal in zijn eentje moeten boksen. Dat is best wel pittig. Zeg maar, ja. Je kan nooit bijna op iemand terugvallen.
Nee.
Hoe ervaar jij dat dan, zeg maar?
Ja, ik heb dus ook zo'n periode gehad dat ik echt gewoon voelde. Dat was eigenlijk toen ik mijn theatershow ging doen.
Ja.
Toen zat ik in zo'n rush van alles lukt. Ja. En ik verkoop kaarten en ik doe televisieprogramma's. En ik heb een YouTube-kanaal en ik doe campagnes en ik reis veel. En toen kwam die theatershow erbij en toen kreeg ik echt even een...
Maar dat is zo persoonlijk.
Ja. Ja, toen stond ik in de Lamar voor 1000 mensen. En dat was bij mijn première. En toen had ik er al 3 gedaan ook die week. En toen klapte ik gewoon, ben ik ook van het podium afgelopen.
Ja.
Ja, ik had toen zo'n paniekaanval en toen... zocht ik naar lucht en toen ging ik heel erg hyperventileren. Toen werd ik helemaal licht in mijn hoofd.
Ja.
Dacht ik, ja, ik kan 2 dingen doen. Of ik kan nu flauw vallen op het podium. Of ik kan gewoon met mijn publiek delen van jongens, ik voel me niet goed. Ik ga er even af. Dat deed ik. Daarna heb ik hem wel afgemaakt. Want ik kwam alweer tot rust. Maar toen heb ik de volgende dag ook met Thalisa, mijn manager, een gesprek gehad. Van, ik ben echt op een punt aangekomen waarin ik mezelf voorbij ben gerend. En dat is best wel kut, want mijn theatershow begon toen. Eigenlijk de tour begon toen.
Maar ja, dit is wel een heel leerzaam proces waar je doorheen gaat, weet je wel. Je hebt wel de top van je kunnen gezien.
Ja.
Dit kan ik. Kijk, ik wil misschien nog meer halen. Hoe ga ik dat dan halen, weet je wel? Dus ik zie elk ding waar je tegenaan loopt ook weer als een soort van leerproces.
Zeker.
Want bijvoorbeeld, ik zat ook tegen het punt van... ik kan mezelf niet meer handelen, ik heb mezelf niet meer in de hand. Toen zei Joost, we kunnen nu naar een huisarts toe gaan... en dan ga je waarschijnlijk 3 maanden thuis zitten. Maar ik ken jullie agenda een beetje, dat gaat hem niet worden. Ik vind het wel een leuke uitdaging om te kijken... hoe lang we dit kunnen volhouden. En dacht ik, ja, dat vind ik een veel leukere insteek... dan inderdaad bij de pakken neer te gaan zitten en rust te nemen.
Ja.
En dat vond die instelling alleen al, dat gaf me alweer energie.
Ja, maar dat is ook wel heftig, toch?
Ja,
want aan de ene kant, je komt daar omdat je blijkbaar een max hebt bereikt. En misschien is dan de conclusie wel dat je rust moet nemen. Maar dat was dus niet iets wat hij voor zich zag en wat jij voor je zag op dat moment.
Nee, hij zag ook wel dat ik nog steeds wel gedreven was.
Ja.
En dat ik heel ongelukkig zou worden als ik nu thuis zou gaan zitten.
Precies.
Dus op die manier hebben we toen erin gefietst. En toen zijn we gewoon gaan kijken, waar haal jij je energie van? Hoe gaan we dit zo lang mogelijk volhouden?
Maar wat wel grappig is, als ik naar jouw verhaal luister... Mijn mental coach zei toen tegen mij op een gegeven moment... wat jij doet, is topsport. Hè, voor zo'n publiek gaan staan. En dat is voor jou geldt exact hetzelfde met die optredens en alles eromheen. Hij zegt, denk je dat iemand die bij een grote voetbalclub speelt en een belangrijke finale gaat spelen.
Sorry.
Gezondheid.
Paniekaanval.
Denk je dat iemand die bij een grote voetbalclub speelt en een finale gaat spelen, de dag voordat hij die wedstrijd gaat spelen, zijn kop eraf zuipt, slecht slaapt, mensen in zijn kleedkamer laat, ja, dat soort dingen. Hij zegt, je moet je leven ook gaan indelen als een topsporter.
Ja.
En daar hoort dus ook bij dat je veel gaat slapen, dat je je rust pakt, dat je afsluit, dat je grenzen gaat aangeven.
Ja.
En ik denk dat jij daar ook tegenaan hebt gelopen. Want jij bent, ja, ja, je hebt geleefd als een rockster, maar je moest presteren als een topsporter.
Ja, en op een gegeven moment ga je dus ook sporten, trainen, ja, fit, gezondheid. Weet je wel, ik ging gewoon 4 keer per week hardlopen, met een personal trainer aan de slag. Je gaat echt die manier, ga je leven indelen, zeg maar, als een topsporter. Zo moet je het ook gaan benaderen. Zeg maar. Mm. Je moet gewoon de uren van je dag indelen en op die manier met jezelf omgaan. Maar je moet gewoon ook fysiek gezond zijn om zoveel aan te kunnen. Want als jij je fysiek niet gezond voelt, dan ga je mentaal natuurlijk ook nooit fit zijn. En we doen heel veel om fysiek gezond te zijn. Gezond eten, slapen, noem maar op. Maar mentaal is het natuurlijk ook echt wel een hele prestatie, weet je wel.
Tuurlijk.
Dus ik zeg ook tegen heel veel mensen, ga praten met een coach, weet je, ja, wel. Waarom zou je alleen maar fysiek zelf trainen als je mentaal ook gewoon getraind, ja, moet zijn, weet je wel. Je gaat nu dingen herkennen. Als jij overloopt of het een drukke agenda hebt, dan geef je op tijd aan van, hé, hey, nu even niks erbij, weet je wel. Dus dat, dan kan je meer aan.
Ja, dat is denk ik het belangrijkste, toch? Dat je gaat herkennen wanneer je,
ja,
de max hebt bereikt en nadat je dat eigenlijk voor bent. Want mensen gaan pas praten of gaan pas wat aan die problemen doen als ze al door hun hoeven zijn gezakt. Alleen je moet, ja, dat moment moet je eigenlijk voor zijn.
Dus nu schrijf ik op, wat is ruis? Waar wil ik niet mee bezig zijn? Wat wil ik gewoon eruit hebben, zeg maar? Waar wil ik nu de focus, ja, op hebben? En soms schrijf ik op van waar ik allemaal mee bezig ben. En ik geef ook duidelijk aan, oké, okay, deze maand is even genoeg. Ik hoef geen shit erbij nu te hebben, weet je wel. Zodat je duidelijk keuzes gaat maken. Maar dat is eigenlijk ook een hele grote luxe positie, hè? Want vroeger dachten we, ja, we moeten knallen, we moeten groeien, willen meer. En nu kan je duidelijk aangeven, oké, okay, nu is het even goed zo.
Ja.
Dat vind ik wel mooi.
En in die tijd, hoe uiten die paniekaanvallen zich bij jou?
Nou ja, gewoon letterlijk zweten, duizelig, trillen, onzekerheid. Je weet niks meer zeker. Je weet niet meer wat je wil eten. Je weet niet meer waar je naartoe gaat. Je weet niet of je meer van jezelf houdt. Je weet niet van wie je wel houdt. Wie zijn je vrienden? Alles is onzeker. Letterlijk, de grond zakt onder je voeten weg.
En op wat voor momenten kon dat toeslaan?
Bij heel veel prikkels. En dus als we meestal van een optreden of het podium afkwamen, dan was het even zo. Op het podium zit je in de adrenaline.
Juist.
Je gaat door het dak heen. Je gooit een paar vodka erin en die gaat lekker. Maar na het podium, als je het podium afkomt, dan zakt die adrenaline weg. Je bent weer wat down to earth. En dan krijg je kids die foto's willen, mensen die nog even een interview willen. Maar je moet alweer door. Dus een tourmanager zit in je nek te hijgen. Maar je denkt, ja, ik moet ook even bij je komen, weet je wel. En op dat moment, dan is het heel moeilijk. Dan moet je eigenlijk even voor jezelf zeggen, oké, okay, nu is het even goed. Ik kies voor mezelf, weet je wel. Even geen prikkels. Maar op dat moment willen heel veel mensen dingen van je, weet,
ja,
je wel. En dan is het wel echt moeilijk om die hoofd koel te houden, zeg maar.
Ja.
Dus, en dan zie je ook weer dat die alcohol erbij komt, weet je wel. Dus je kan ook minder op jezelf vertrouwen. Dat is best wel een gevaarlijke valkuil.
Ja, en je verdooft jezelf natuurlijk constant met die middelen, sigaretten, drank.
Ja.
Vrouwen ook, op,
ja,
den duur. En had je hebt natuurlijk een leven waarin je wordt geadoreerd door heel veel fans. Je hebt altijd mensen om je heen. Je bent eigenlijk nooit alleen. Maar heb je wel eens eenzaam gevoeld in die tijd?
Ik heb wel eens op een verjaardag thuis gezeten. En dan alleen.
Mm-hmm. En op dan, je eigen verjaardag?
Ja. En dan had ik wel, ik heb 1 miljoen abonnees en ik heb 400.000 volgers. Ik zit alleen thuis, mm-hmm, op mijn verjaardag. Dan denk je, wat is voor een rare wereld in mijn leven.
Ja.
Zeg maar, weet je wel. Dan knapt er wel iets bij je. En dat is niet dat je dan is het gewoon dat je vrienden kunnen niet. Je bent op een woensdag jarig. Iedereen is werk aan studeren natuurlijk.
Mm.
Maar het is wel heel eenzaam.
Ja.
Weet je wel, omdat je dan zoveel verjaardagen hebt gemist van anderen. En dat soort dingen. Die ook begrafenissen heb je gemist. En trouwerijen. Want je alleen maar aan het werk was. Dat stond echt ver op nummer 1.
Mm.
En dan denk je, oh ja. En nu heeft iedereen mij ook even op nummer 2 gezet misschien. Weet je wel.
Ja.
Dus dat zijn wel heel hele eenzame momenten.
Gekke, dat zijn sowieso enorme contrasten. Want als jij het hebt over staan op een podium voor duizenden uitbundige jongeren, dat is inderdaad die rush van adrenaline die door je heen gaat. op het moment dat je van het podium afkomt, dan is dat contrast zo groot. En dat zijn ook die momenten dat je thuis alleen zit. Je hebt de hele wereld aan je voeten. Je wordt geadoreerd, je hebt volgers.
Ja.
En dan zit je thuis alleen op je verjaardag. En dat verschil kan bijna niet groter. En dat is ook een gevecht met elkaar, denk ik.
Ja. Want is dit het dan, weet je wel? Word je hier dan intens gelukkig van, weet je wel? Ik zeg, ik heb geen tijd voor een vriendin, dus ik hoef dat allemaal niet. Dus alleen maar one night stands en dat soort dingen, weet je wel? Je mist een beetje geen met de echte liefde. Mm. Maar je ziet je familie 1 keer in 3 maanden, omdat je gewoon alleen maar aan het reizen bent, weet je wel? Je moeder vraagt zich af, waar ben je? Zeg, ik ben in Spanje voor een optreden, ik ben opnames aan het doen. Het gaat echt helemaal nergens over.
Ja. Had je, voelde je daar schuldig ook over? Dat je moeder dan op een gegeven moment, het gebeurt gewoon, maar dat je je ouders gewoon te weinig van jezelf laat horen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ja, dat is heel moeilijk, want mijn ouders snapten sowieso heel slecht wat ik aan het doen was. Ja. Dat natuurlijk al vanaf het begin af aan, ga maar een vak leren en ga gewoon werken bij de NPO. Ga een mooie natuurfilm maken als cameraman.
Ja.
Maar dat ik dan met een YouTube-kanaal met allemaal gekke dingen, naakt door de supermarkt lopen, mijn geld ga verdienen. Dat zijn wel 2 hele verschillende dingen, zeker als je uit een christelijk gezin komt.
Ja.
Maar ja, dat moest ik geloofde er wel in. En ik liet ook zien dat ik daar mijn geld mee verdiende. Kijk, maar ik hoor je met een vet gesponsorde auto aanrijden. Ik ben heel minimalistisch opgegroeid, weet je wel. Een auto die reed van A naar B. En mijn vader zei, dat doet zijn functie, dat is prima.
Ja.
Weet je wel. Je hoeft geen cruise control en een bepaald geluidssysteem in je auto. Dus ik kwam in een hele andere wereld terecht dan waar ik was opgegroeid.
Ja.
En dat is dan wel moeilijk uit te leggen. Zeker als je... Mijn ouders waren ook niet echt ondernemend. En ik vond dat juist die ondernemerswereld wel heel interessant, weet je. Dus je kan ook daar weinig informatie... Of kreeg weinig steun van hun.
Ja.
Pas toen wij de boel verkochten aan Talpa... Toen was er een feest en toen was Humberto Tan daar. En toen waren nog meer bekende Nederlands. En John de Mol was daar. En toen waren mijn ouders er ook. En toen dachten ze, hij heeft toch iets goed gedaan.
Toen pas beseften ze eigenlijk waar je mee bezig was. Of hoe groot ze het eigenlijk was.
Ja, en ik kreeg ook... Nou, dat vond ik altijd echt moeilijk. Als ik dan thuis was, kreeg ik te horen van... wanneer ga je nou weer eens een normale baan zoeken? En dan was ik altijd binnen een uur weg.
Ja, dat snap ik.
Ik dacht, als jullie niet zien hoe hard ik werk voor mezelf, weet je wel... Dan dat is wel moeilijk, zeg maar.
Heb je wel de tijd genomen en geprobeerd ze uit te leggen... of ze mee te nemen in die wereld? Of was je, omdat je dacht van, ze gaan mij toch niet begrijpen... jij steeds verder van ze aan het afrennen? Omdat je dacht, ja, maar ik word toch niet begrepen... dus ik ga je ook niet meer vertellen waar ik mee bezig was.
Nou, ik luisterde wel, want ik dacht van... wat ze zeggen is ook interessant, weet je wel. Ga een natuurfilm maken. Dus als ik dan reportages maakte voor het Rode Kruis... dan was mijn moeder weer apen trots. En die liet ze aan iedereen zien in de buurt en de buurvrouw. Ja, hij is daar en daar geweest en heeft mensen geholpen. Dat vonden ze dan wel weer heel tof.
Ja.
Maar ja, ik snap het wel. Hun hadden misschien een ander plan voor ogen, weet je wel. En als dan zo'n jongen helemaal losslaat, ja... Dat hou je niet in de hand. Maar ja, misschien was het toch iets anders gewild. Maar nu zijn ze wel apetrots.
Mooi.
Duurt alleen even.
Ja. Maar ja, misschien weer terugwerkende kracht. Het zijn natuurlijk al confronterende dingen voor ouders... die jullie met Stuk TV hebben gedaan. Ik bedoel, als je aan je ouders moet vertellen... dat je je onderbroek door de kruidvat hebt gewandeld... of je rijdt met een kart een bouwwinkel in. Ja. Je hebt natuurlijk altijd het randje op gezocht. Of er zelfs ook overheen gegaan. Dus het zijn natuurlijk ook wel dingen waarvan je ouders kunnen zeggen... had inderdaad nou gewoon lekker met natuurfilms gemaakt met Freek Vonk. Dan,
ja. ja.
Voelde je wel schuldig over? Of heb je wel altijd gedacht van... nee, dit is wat ik wil, ik sta hier achter en...
Nee, uiteindelijk vonden ze het wel mooi. En hebben ze het ook wel om gelachen, weet je wel. Ze vonden natuurlijk niet alles even goed. Maar ze keken af en toe wel eens een video. En dan konden ze zeiden ze ook... we hebben wel echt weer gelachen toen je met skis door de supermarkt heen ging, weet je wel.
Ja.
Maar we zaten natuurlijk vroeger ook toen, helemaal in het begin... kwamen Giel en Steven bij mij over de vloer. En dan zaten we aan de keukentafel een beetje onze plannen te bespreken... wat we deze week voor video gingen maken, weet je wel.
Ja.
En dacht, wat zijn die gasten voor een plan, joh. En waarom lopen ze zo te vloeken en te tieren tegen elkaar en... Dus ze hebben het van heel dichtbij meegemaakt. En ze vond het ook wel tof. Als ik maar af en toe ook zo'n dingen voor het Rode Kruis deed... dan dacht ze, oké, dan is het ook goed.
Ja, ja. Als in ieder geval nog iets wat ze op mijn verjaardag konden vertellen.
Ja, precies.
Hey, dat hele het hele ontstaan van YouTube en zo. Als ik nu zelf al terugkijk naar de video's die ik maakte, of de typetjes, of de video's die we met Constraint maakten. Ook zelfs nog met Volg de Baas. Dat weet bijna niemand, denk ik. Maar ik heb ooit nog een programma gedaan dat heette Volg de Baas. Dat werd geproduceerd door Stuk TV. En Thomas die was daar heel erg bij betrokken, want die filmde dat. Ja. Ik weet dat wij op een gegeven moment hadden we een opdracht waarin in Raaf, die moest destijds in een boevenpak met een koffer vol met nepgeld een bank uitrennen. En dan zeggen dat hij die bank had overvallen. En dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Want we dachten, dat is helemaal niet handig. Want dan word je echt gewoon opgepakt door de politie.
Ja, ja, ja.
Maar dat waren allemaal dingen waar je gewoon over nadacht. Het moest steeds gekker en wilder.
Ja, je wilde alleen maar scoren, toch? En dan ging je de grens opzoeken. Wel binnen je eigen grenzen. Maar ja, waar ligt de grens dan, weet je wel? En nu geeft YouTube een duidelijke grens aan. Nu mag bijna niks meer.
Nee.
Maar toen de tijd kon niet gekker.
Maar die komt ook met de leeftijd, toch? Want je hebt een grens die wordt aangegeven door de overheid of door een YouTube. Of een...
Ja.
Maar je hebt ook nog een ethische grens zelf. En ik kijk wel nu al terug naar dingen die ik heb gemaakt. Ik denk, jeetje mine, wat een bagger of zo, weet je. Of jeetje, wat slaat dat op? En altijd met die schreeuwende titels. En het was altijd op zoek naar, naar iets wat schuurde. Maar het hoort ook wel een beetje bij de leeftijd. En ik had wel dat ik op een gegeven moment dacht van... En die vraag heb ik ook voor jou. Als je op een gegeven moment goed wordt in een trucje... Stuk TV wordt op een gegeven moment ook een trucje.
Mm-hmm.
En je krijgt daar fans mee en mensen vinden dat trucje fijn. Dan is het heel moeilijk ook om daar op een gegeven moment van los te breken. Terwijl je eigenlijk misschien in je hoofd wel eens iets hebt van... Ja, shit, weet je, het is tijd voor iets anders. Of ik wil een andere kant van mezelf laten zien.
Ja.
Heb jij wel eens je gevangen gevoelde in het imago... wat jullie hadden opgebouwd met Stuk TV?
Nou ja, we deden die opdracht altijd... En ik kreeg natuurlijk heel veel dezelfde soort opdrachten binnen. Ga overnachten, ga dit doen, ga dat doen. En dat deden we dan ook, want dat was het hele idee... dat de kijker dingen bepaalde voor ons. En wij dachten van ja, hoe blijven we dit leuk voor onszelf vinden? Want als wij het zelf leuk vinden, de kijker het ook leuk.
Ja.
Als wij het zij gaan vinden, gaat de kijker het ook zij vinden. Dus nu hebben we bedacht... Boertje.
Ga lekker met ons.
Het is maandag, hè?
Boeren, hoesten, niezen.
Nee, maar nu is het omgegooid. Dus zijn we van die opdracht afgestapt en zijn we gewoon miniseries gaan maken op de woensdag. En daarmee is de uitdaging voor ons veel groter en veel leuker.
Ja.
Maar het is wel heel eng.
Mm.
Want inderdaad, dat trucje, dat was de woensdagopdracht.
Ja.
Daar scoorden we altijd mee en dat was elke keer iets anders. Weet je wel, heel veel variatie zat erin. En nu dachten we van ja, kom op, we willen iets meer effort, meer energie in één ding stoppen, zodat het nog vetter wordt. Dus ik ben blij dat we die omslag hebben gemaakt. En daardoor krijgen we ook meer ruimte voor onszelf, weet je wel. Dan doet Giel zijn ding, dan doet Steven zijn ding. Wij sluiten daarmee aan. Maar we krijgen veel meer speelruimte in die zin.
Ja.
En op die manier kunnen we nog wel door. Anders, als we in hetzelfde ding blijven hangen, dan hadden we niet nog langer door kunnen gaan, nee.
En hoe hou je zo'n drietal vrienden... Hè? Jullie zijn eigenlijk nog niet eens als vrienden begonnen. Want jullie zijn gewoon... volgens mij heeft Giel jullie gecast. Of Stefan gecast of zo.
Nou, hij had toen een vacature online gezet. Ja. Voor vacatures. Hey, ik heb het idee, wil me helpen. En toen was ik net klaar met mijn opleiding als kamerman. En toen zijn we gewoon gaan bierzuipen eigenlijk. En toen klikte het wel. En toen hebben we nog een casting gehouden. Toen is Stefan erbij gekomen. En op die manier een beetje elkaar leren kennen. Maar we hebben de afgelopen 10 jaar wel zoveel intense dingen samen meegemaakt... dat je elkaar wel echt goed leert kennen.
Maar hoe hou je zo'n boyband bij elkaar? als je kijkt naar de geschiedenis met de Backstreet Boys... en al die gasten, op een gegeven moment gaan ze uit elkaar... want één krijgt te veel aandacht en één vindt te veel dit. Wat je zegt, al 10 jaar lang doen jullie zo verschrikkelijk veel en zo intens. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het in jouw optiek?
Ja, natuurlijk. In het begin heb je wel een beetje wrijving, weet je wel. Van ik wil ook meer aandacht, ik wil ook frontman zijn. Of hij wil de frontman zijn, of hij wil de aandacht, weet je wel. Hoe positioneer je je dan? Toen dacht ik, ja, kijk, als je daarom moeilijk gaat doen, dan wordt het niet, weet je wel. Dus je moet gewoon je plek kennen of elkaar de ruimte geven. En op die manier kan je samen als een team verder komen. Ik zie het echt als een team.
En wat is jouw plek? Hoe zou je plek omschrijven?
Ik ben gewoon een goede middenvelder.
Je geeft balletjes aan, je ruimt wat dingen op.
Ja, ik gooi er af en toe wat in. En precies. Maar ik zie dat als een teamprestatie, zeg maar. We zouden niet los zonder van elkaar zo goed kunnen scoren. Weet je, omdat het zo divers is.
Ja.
En dat is als ik een YouTube-kanaal zou runnen, dan zouden waarschijnlijk alleen maar jongens uit de stad naar kijken. Mm. Omdat Giel erbij zit, kijken ook mensen uit Brabant. En dan Stefan als weer wat meer de alternatieve guy. En daardoor kijken nog meer mensen naar. En met z'n drieën spreken we dus bijvoorbeeld een hele brede doelgroep aan. Maar Giel is bijvoorbeeld heel zakelijk en tactisch. En ik ben meer heel technisch en op andere manier heel sterk. En Stefan die heeft toneelschool gedaan. Als er niets gebeurt, gebeurt er toch wel iets.
Ja.
En op die manier hebben we altijd wel één tweetjes en gebeurt er altijd al wat. Alleen omdat we... Het grappige is dat we alle drie zo verschillend zijn, maar wel dezelfde passie hebben om alleen maar video's te maken. Dus we kunnen hele heftige discussies hebben, elkaar de huid vol schelden. En uiteindelijk is de conclusie, ja, alle jongens, we willen toch alleen maar een toffe video neerzetten. Ja, dat is waar. Weet je wel.
Ja.
Alleen op wat voor manier?
Is er wel eens een punt geweest dat je dacht, ik stop ermee?
Ja, af en toe heb je wel eens van die momenten dat je denkt van, pff, wat maken we het onszelf weer moeilijk? Ja. Waarom moet het zo? Nou, geef mij maar even deze week even het vakkenvulbaantje van de super om de hoek, weet je.
Ja.
Dat wil je gewoon even wegkruipen. Omdat die druk en de prestatiedruk en je stress zo hoog ligt, dat je denkt van, oh man, we maken het onszelf zo moeilijk.
Ja.
Maar ja, daardoor houden we wel het niveau zo hoog, weet je wel. En daardoor winnen we misschien dan wel weer een keer in een award, weet je wel. Dat is wel heel tof.
Ja.
Maar dat is niet altijd even makkelijk.
Nee, dat snap ik.
Maar als het makkelijk zou zijn, zou het ook fucking saai zijn.
Ja.
Denk ik dan.
Nou, ja, omdat jij net zo zei over van, ja, jij en Jay doen het alleen. En ja. Dus dan heb je ook niemand om op terug te vallen.
Ja.
Ligt er natuurlijk wel een beetje aan. Je hebt ook altijd je management en je vrienden.
Tuurlijk.
Dus als je die dichtbij houdt en je bent eerlijk.
Ja.
Je communiceert gewoon over je gevoel. Je durft te zeggen, het gaat niet zo goed met me. Dan heb je op die manier natuurlijk toch ook support. Maar het voordeel van ons is natuurlijk wel weer dat ik kan wel echt altijd mijn eigen koers varen.
Ja.
En ik hoef nooit te overleggen. En ik kan als ik een impulsief idee heb, kan ik daar eigenlijk altijd...
Dat, je hebt nog meer vrijheid.
Maar ja.
Aan de andere kant ook meer onzekerheid. Is dat de juiste koers?
Precies.
Weet je, en ik vind het al mooi dat we voor elkaar klaar kunnen staan met z'n drieën. Weet je wel, dat als Steven die even niet meer doorheen kan. Dus ja, weet je wel, wij trekken je wel mee daar vandaag in deze opname, weet je wel. Of verschil met zijn hoofd ergens anders zit. Dat wij trekken je wel mee.
Ja,
vandaag,
precies.
Weet je wel. Dus we zien het echt als een teamprestatie, weet je wel. En dan begin je ego's moet je aan de kant zetten. Natuurlijk wil je af en toe ook even je eigen dingen even shinen. Maar daar pak je dan wel weer je moment voor, weet je wel.
Ja. Nou ja, jullie houden het nu al 10 jaar vol. Dus ja.
Ik denk dat het key is dat je elkaar de ruimte geeft om je eigen ding te doen.
Ja.
Zeg maar. Want als je alleen maar in een stuk tv-bubbel zou zitten, dan zou het wel heel, heel eentonig zijn, zeg maar. Je hebt af en toe wel die ruimte nodig voor jezelf.
Ja, en je hebt natuurlijk het moment gehad met Stefan, waarin Stefan zegt, joh, ik ben er even, ik zit er helemaal doorheen.
Ja.
Ik stap eruit voor een... hoe lang is Stefan destijds?
3 maanden. Ja, ja. Heeft hij gezegd van... dat hebben wij altijd gezegd. Hè, geef aan als je even eruit moet. Het is geen probleem. Weet je wel? Want je voelt het alsof je dit team in de steek laat op zo'n moment.
Ja,
je laat die andere twee jongens even de boel runnen. Maar zo is het niet. Want we weten dat we niet zonder elkaar kunnen. Dus we moeten elkaar die ruimte geven.
Ja.
Ja.
En dan lijkt 3 maanden misschien kort. Als je even 3 maanden eruit. Maar als je dus zo intensief elke dag met elkaar video's maakt. Dan is 3 maanden in Stefans geval. Dan zal hij gevoeld hebben van ja, dat is 3 maanden. Dat kan niet. Want er ligt het hele kanaal op zijn gat. Hoe zijn die gesprekken gegaan? Was dat voor jullie heel simpel? Nee, Steef, nu...
Nou, hij gaf zelf aan dat hij deze ruimte nodig had.
Ja.
En toen hebben wij gezegd, oké, dan gaan wij gaan de komende 3 maanden zo en zo doen. Ben je daar oké mee dat wij bijvoorbeeld de drop gingen draaien met z'n tweeën? Hij zei, ja, is cool. Toen Giel en ik gezegd, oké, hoe gaan we dan die leegte opvangen? Gaan we Jochem meer erbij betrekken? Weet je wel, of hoe gaan we wel de show spannend houden? Dat moet niet een Thomas en Giel show worden. Dat moet wel nog steeds stuk tv blijven. Dus dat zijn wel dingen waar je het dan over hebt. Maar uiteindelijk was het heel goed dat Stefan die rust had genomen. Die zat ook gewoon even aan zijn tax. Die liet zich ook meesleuren in het hele verhaal. En daardoor zag hij dat in zijn privéomgeving allerlei dingen gebeurden. Wat hij niet meer in de hand had, weet je wel. Dus hij moest ook even weer de regie naar zichzelf toetrekken.
Ja. Hey, en je hebt een hoop meegemaakt de afgelopen tijd. En dan besluit je om over al die gebeurtenissen een boek te gaan schrijven.
Ja.
En ik las de onderwerpen van je boek en toen dacht ik, ja, het is tof om jou uit te nodigen ook sowieso bij de podcast. Omdat dit zijn ook onderwerpen waar ik over wil praten.
Ja. Het is wel echt heel iets anders dan normaal mensen, zeg maar, van mij verwachten, zeg maar. Omdat je altijd toch wel die grappenmaker bent of je maakt filmpjes op YouTube of spannende series. Maar ik vind dit zo spannend. Heb jij ooit een boek gemaakt?
Nee, ik ben wel met iets bezig om een boekje uit te brengen. Maar dat is voor mij daar zit wel een humoristische twist.
Ik denk dat het ook een beetje met jouw theatershow, zo kan je het vergelijken. Het is zo persoonlijk,
ja.
Je geeft jezelf zo bloot. Net als je op het podium staat, ja, die mensen kunnen je uitlachen, ze kunnen lachen, ze kunnen je toelachen. En ze vinden het boek ook zo. Als ze dat boek kut vinden, vinden ze mij ook kut.
Ja.
Weet je wel, als ze het fantastisch vinden, vinden ze me fantastisch. Maar,
ja, want vertel eerst, waar gaat het boek over? Voordat mensen denken, wat gaat hij schrijven?
Het gaat ook, kijk, de afgelopen 10 jaar waren een rollercoaster.
Ja.
En, maar ik heb wel heel veel geleerd. Mm-hmm. Ik ben tegen dingen aangelopen, ik heb keuzes gemaakt. En ik, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd in een collegezaal, ergens in Ede op een unie.
Ja.
En die studenten begonnen me vragen te stellen. Hey, hoe ga je om met prestatiedruk? Wat voor keuzes heb jij gemaakt toen je klaar was met je studie? Weet je wel? Ik zei, oh ja, dat heb ik sowieso gedaan. En dan begon ik verhalen te vertellen over hoe ik die keuze had uitgespeeld. En dan dacht ik, oh, dit is eigenlijk veel leuker dan al die optredens die ik aan het doen ben. Dus ik wil dit vaker doen. En toen ben ik met een management gaan praten. Nou ja, misschien moet je dan eerst een boek maken. En aan de hand van die boek kan je dan misschien colleges geven. Ja. Weet je wel? Dus zijn we dat boek gaan maken. Nou, vorig jaar was het natuurlijk een jaar wat het rustiger was. Dus heb ik met een ghostwriter dat boek geschreven. Want ik ben zelf dyslectisch. Dus dat lijkt me niet handig als ik een boek ga schrijven.
Hij interviewde jou.
Ja, hij interviewde mij. Ja. Gewoon meerdere sessies neemt hij dan op. En elke keer ga je het dan over een bepaald moment hebben. En dan ga je daaruit die verhalen komen. Dus op een gegeven moment... anderhalf maand geleden kwam dat boek naar mij toe. Alle verhalen compleet. En, zo, ja. En dan dacht ik, oh nee, maar het is net iets anders. Dan ben ik dat hele boek weer gaan herschrijven. En dan nu is het af. Nou, dat is wel redelijk spannend, kan ik je vertellen.
Ja, dus het is gewoon eigenlijk hoe jij de afgelopen 10 jaar hebt beleefd met alle ups en downs.
Nee, het is niet een biografie of zo. Het zijn meer van de dingen die ik geleerd heb. Het heet ook de 10 geboden van Thomas. Ja. Want ik kom uit die christelijke opvoeding.
Ja.
En vanuit de Bijbel krijg je dan 10 geboden mee. En die komen uit de Bijbel. En in de Bijbel zijn ook eigenlijk een soort van verhalen met metaforen erin.
Mm.
Weet je wel? Ik wil niet zeggen dat de Bijbel, alles wat erin staat, dat waar is.
Mm.
Maar ze gebruiken dat boek meer voor je opvoeding. Om je normen en waarden mee te geven. En dat vonden ze een leuk haakje bij de uitgeverij. En waarom worden niet de 10 geboden van Thomas? Dat vond ik best wel raar, want het geloof moet je niet fucken.
Nee.
Weet je wel? De mensen hechten daar best wel waarde aan.
Ja.
Maar... het zijn natuurlijk best wel hele oude geboden die in de Bijbel staan. Weet je wel, waarom worden die niet soort van vertaald naar deze tijd? Door een van de geboden is van heb geen seks voor het huwelijk.
Mm.
Maar dat is in de tijd verzonnen dat er nog geen voorboedsmiddelen waren.
Ja.
Dus dan is het best wel logisch dat je met elkaar afspreekt. Laten we niet met z'n allen elkaar gaan naaien, want dan wordt het echt een feest.
Ja, precies.
Snap je?
Ja.
Dus nu, ik was op kerkkamp op een gegeven moment. En toen zei ze ook, ja, nu maakt het niet uit. Want er zijn voorwoedsmiddelen. Je mag heus wel seks hebben voor het huwelijk. Maar ja, het moet wel een beetje speciaal blijven. Toch? Ja, dus ja,
ja.
Oké. Okay.
Ja. Dat is de enige waar jij aan hebt gehouden, toch? De afgelopen 10 jaar.
Ja, ja, zeker.
Van al die geboden.
Dus nee, maar ik dacht, het is wel leuk om die mensen die van een studie afkomen, van een opleiding afkomen, iets mee te geven. En wat ik geleerd heb, kan ik aan hun meegeven. Nu hebben ze daar misschien iets aan. Dus op die manier is het boek bedoeld.
Ja.
Ik heb dingen meegemaakt waar ik dingen van heb geleerd. Neem dat mee en hoef jij het niet allemaal zelf te ontdekken.
Ja, mooi. Ja, ik vind het heel goed dat je dat doet. Omdat ik... Kijk, het is een beetje cliché. Maar we zien altijd maar één kant van het influencerleven. Ja. Of het bekende leven. Of je nou artiest bent, maak er maar geen hol uit. Maar we moeten ons realiseren dat er een hele groep jongeren naar ons kijkt. En dat adoreert en dat ook romantiseert. En ik vind het feit dat je jezelf blootgeeft in zo'n boek, vind ik alleen maar goed. En moet je lef hebben, maar ik denk dat het van heel veel meerwaarde kan zijn.
Ja. En zeker als je het over relativeren hebt, zeg maar. Ik heb wel heftige dingen meegemaakt met die reizen voor het Rode Kruis. En ik ben op een gegeven moment ook met RTL Nieuws naar Irak geweest. En dan maak je wel dingen mee waardoor je anders aan de wereld gaat kijken, waardoor je gaat relativeren, zeg maar. En dan, dat wil ik ook in dat boek delen, weet je wel. Zeker nu in zo'n coronajaar als dit jaar. En we reizen niet. Dus we gaan nog meer in onze eigen bubbel zitten. Nog meer in onze eigen wereld zitten. Terwijl juist al belangrijk is, weet je, hou je ogen open. Er is nog veel meer dan dit, weet je wel. En dat wil ik mensen wel ook een beetje meegeven, weet je wel. Ga op avontuur.
Ja. Ik ken je wel altijd als iemand die heel erg open is. Vond je het alsnog wel moeilijk om je bloot te geven in dit boek?
Ja, ik ben zeker open, weet je wel. En ik doe nergens moeilijk over. Maar dit is wel echt heel persoonlijk.
Ja.
Dit is wel echt Thomas, zeg maar. Dit is niet Thomas van Stuk TV. Dit is wel echt Thomas.
Ja.
Dat is wel even iets anders. Bijvoorbeeld maar één hoofdstuk gaat over Stuk TV. Anderen gaan allemaal over andere dingen die ik heb meegemaakt.
Maar krijg je een kijkje in je hoofd?
Ja. Ik laat me ook best wel uit over sommige dingen. Het eerste hoofdstuk gaat dan bijvoorbeeld over het scholensysteem.
Ja.
Ik weet niet welk niveau jij vroeger hebt gedaan, maar ik zat op het VMBO. En ik werd daardoor echt in een hokje geplaatst.
Nou, dit is echt hilarisch. Ja. Nou ja, niet dat je in een hokje werd geplaatst. Maar dit onderwerp heb ik echt in deze podcast zo vaak besproken inmiddels. Dus ik denk, ja. Ben benieuwd wat je gaat zeggen hierover.
Ja, en ik was dyslectisch, zei ze. Dus ik was dom. Ja. Weet je wel? En dat kreeg ik zo vaak te horen dat ik mezelf ook dom begon te vinden, weet je wel? Terwijl je op een andere soort manier intelligent bent. Maar niet volgens het scholensysteem. En nog steeds als ik jongeren spreek van het VMBO, dus ja, ik herken dat.
Beginnen op de basisschool.
Ja, precies. En dan denk ik van, en nu als mensen grappen maken over mijn spellingsfouten, dan denk ik, ja, grappig, ik ben dyslectisch. Maar eigenlijk doet het heel erg pijn, want ik kan er niks aan doen.
Nee.
Weet je wel? Of als mensen zeggen, oh, je bent echt dom. En dan denk ik, ah, grappig, maar het is echt kut. Weet je wel? En dat is wel, ja, daar kan ik me echt boos over maken.
Snap ik.
Ja.
En hoe zou je het scholensysteem veranderd willen zien worden?
Nou ja, nu is ook zo de vrije school, zeg maar. Volgens mij is dat, dan gaat alles wel door elkaar. En dat is al veel beter, zeg maar. Dat je niet zo in een hokje wordt geplaatst.
Ja.
Alleen ze zouden niet zo in degradaties moeten denken van middelbaar of lager, weet je wel. Dat is sowieso de verkeerde naam. Je bent niet goed in leren, maar je bent op een andere manier intelligent. Die gasten kunnen fucking veel. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden. Ik zat op de VMBO en ik huurde een gymzaal af bij de gemeente. En dan ging met al mijn klasgenoten gingen we gewoon in onze vrije tijd naar die gymzaal toe. En dan gingen we freerunnen, breakdansen, turnen. Die gasten konden alles. Muzikaal waren ze ook beatboxen, rappen. Weet je wel? Ja, dat zie je iemand van het VMBO misschien niet doen. Omdat die gewoon super slim is en allerlei talen kan spreken. Weet je wel? Maar ja, dus andere manier intelligent zijn.
Ja.
Kan je ook heel ver mee komen, weet je wel. En dat zie je ook nu bijvoorbeeld het ondernemerschap. Heel veel mensen ontdekken het ondernemerschap. En die kunnen heel goed bluffen. En die zijn echt van het aanpakken, dingen doen, weet je wel. Ik zat gisteren nog die podcast met Shahid, Dutch Performant, te kijken, weet je wel. Super handige gast.
Niet normaal.
Super succesvol. Maar kan die leren? Nee. Dus het is...
Nou ja, niet volgens het systeem.
Nee, weet je wel. Ja. Dus ik wil alleen maar laten zien dat het... En ik ben ook... opgegroeid in een gezin dat volgens het systeem, zeg maar, de opvoeding deed, zeg maar. Maar je moet ook daarbuiten die lijnen durven te kleuren.
Absoluut.
Ja.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind het grappig dat dit onderwerp hier al een paar keer is teruggekomen.
Ja, ja.
Laatst ook een video met Monica opgenomen. Toen ging het hier ook alweer over. Dus ik zal proberen, hè, voordat mijn volgers weer roepen van... Nou,
kan je het er weer over hebben?
Gaan we het er weer over, sorry. Nee, maar ja, daar ben ik blij dat jij verantwoord hebt, want het is... Ja, het is een feit. En ik ben ook blij dat we het nogmaals benadrukken. Omdat ik denk dat er ook heel veel jongeren zitten te kijken... die tegen diezelfde problemen aanlopen. Ja. Die in hokjes worden gedouwd.
Ja. Maar bijvoorbeeld wat ik toen gedaan heb... want ik besefte op vrij jonge leeftijd... dat ik met een VMBO-diploma alleen kom ik er niet. Want dan blijf ik nog steeds in dat hoekje zitten. Dus ik ging vrijwilligerswerk doen. En daardoor cv opbouwen, netwerk opbouwen. En daardoor kwam ik steeds een stapje verder. Want ik dacht van ja, zit allemaal zo meteen... deze jongens hebben allemaal hetzelfde papiertje... en die komen allemaal bij hetzelfde bedrijf aan. En waarom zouden ze dan mij dan kiezen? Dus een van die tips of levenslessen die ik meegeef in het boek... gewoon ga vrijwilligerswerk doen.
Mm-hmm.
Want dat, nu is je tijd nog goedkoop, zeg maar. En nu kan je nog heel makkelijk dingen ondernemen.
Ja, en die tijd om je horizon te verbreden... die is zo belangrijk.
Ja. Ik vind het ook grappig als we dan... een meeting hebben met John de Mol. Die zegt dan van ja, het enige wat ik niet heb is tijd.
Ja.
En dat is wat jongeren in Nederland wel hebben. Heel veel tijd.
Ja.
Dat is eigenlijk dan het tostbaarste wat er is.
Absoluut. En is het niet ook zo dat... dat als je in dat systeem zit... van een opleiding, studie of een school... Dat je daardoor juist met een soort helm opleeft, weet je wel. Je horizon wordt niet verbreed en je komt er ook niet achter wat je echt wil.
Ja.
Ik had de keuze gemaakt om op een gegeven moment te stoppen met de school van journalistiek. Omdat ik heb hetzelfde probleem als jij. Ik kon heel moeilijk spellen. Dus ik lekker als je school van journalistiek doet. Dat was een hel.
Ja.
Maar doordat ik dus stopte en dat risico nam, heb ik in die tijd dat ik van school afging ineens zoveel ruimte gekregen in mijn hoofd om te achterhalen wat ik echt leuk vind.
Ja.
En toen ging mijn creativiteit... kwam eindelijk tot zijn recht.
Ja.
En die had ik in dat systeem... was die altijd gedowngrade van... nee, je moet leren.
Ja.
En had ik dus al mijn focus gelegd... op iets wat ik eigenlijk niet zo goed kan...
Ja.
Maar waar ik misschien eigenlijk ook wel helemaal niks mee wil.
Ja.
Want nog een vraag. Ik bedoel, ik snap echt, hè, basisonderwijs... ik snap leer rekenen, leer spellen, leer praten... leer schrijven, bla, 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 bla. Maar op een gegeven moment, wiskunde, et cetera... ik bedoel, als je daar niet iets mee gaat doen...
Ja.
Dan... We hebben allemaal een rekenmachine. Het is niet iets wat je de rest van je leven opslaat. Nee. Maar waar je wel enorm veel struggles mee ervaart. Wat nou als we gaan kijken? Wat vinden we wel leuk? Waar liggen onze kwaliteiten?
Ja.
En dat hoeft niet altijd vanuit een boek te zijn. Maar dat kan ook iets zijn waarin jij zegt bijvoorbeeld van... Ik vind het heel, ja, ik noem altijd een beetje het standaard voorbeeld, omdat drukke kinderen hebben eigenlijk altijd het probleem, toch? In de klas. Nou, ik was altijd te druk.
Ja, ja.
Maar ik denk dan van, als iemand nou graag praat en bezig is, ga nou eens kijken wat je met die kwaliteiten kan.
Ja.
Wellicht dat je daarop kan aansturen. Ja.
En natuurlijk is er een bepaalde basis. Ik heb eigenlijk wel dat papiertje gehaald voor een cameraman. Want ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een soort basis waar ik op terug kan vallen, weet je wel. Het is heel moeilijk om, zeg maar, halverwege een opleiding, zeg je, tabé ermee. Dan neem je van wel een groot risico.
Mm.
Maar ja, het is wel spannend om niet alleen maar voor dat gebaande pad te gaan, zeg maar.
Zeker.
Want ik ga opleiding doen en ga daarna een baan zoeken, zeg maar. Maar probeer er eens iets bij te doen, weet je wel. Waardoor je inderdaad je horizon verbreedt. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kan ook iets anders zijn. Waardoor je mensen leert kennen en die hebben ook weer een hele andere wereld voor zich, weet je wel. Ik vind het ook heerlijk om door de stad heen te lopen en te bedenken, wat zijn deze mensen allemaal aan het doen? In plaats van alleen maar op Instagram te scrollen.
Ja. Nee, ja, absoluut.
Ja.
Bijvoorbeeld onze cameraman, Jaapie. Nee, maar Jaapie, die zit hier en die maakt gewoon fucking veel meters.
Ja, ja.
Je stage aan het lopen en op een gegeven moment krijg je een netwerk en je ziet allemaal mensen en je krijgt daar ook een klus van. En op een gegeven moment ga je werken. En dat is iets wat je in de praktijk moet gaan ervaren. En dat netwerk, dat doe je vaak niet op als je alleen maar achter de boeken zit en paniek. Nee.
Ik vind het ook heerlijk om een onderwerp in te duiken, weet je wel. Of ik een presentator vind ik goed, dus dan wil ik alles over hem weten. Of ik vind een onderwerp interessant en dan bestel ik gewoon die avond op bol.com al die boeken en dan ga ik er gewoon doorheen bladeren, weet je wel. Gewoon een beetje zelfstudie is ook superlijp.
Want iedereen kan toch leren, Thomas, als het onderwerp je maar interesseert.
Ja, ja, want ik wilde vroeger cabaretier worden, weet je. Ik was ook een grap maken van de klas, net zoals jij waarschijnlijk. En dan dacht ik, nou, dan ga ik alle boeken bij de bibliotheek lenen over cabaretiers, alle dvd's. Ik ken al die conferences uit mijn hoofd, weet je wel. Een puntje een paaltje, denk ik, ik zou er gek van worden als ik elke dag in de toneelschool had moeten staan op het podium, weet je wel.
Maar die informatie, die kon je heel erg makkelijk tot je nemen.
Ja, omdat het je interesseert.
Precies.
Ja, dat is nu ook de truc. Als ik iets nu moet leren, dan moet ik mezelf proberen te interesseren daarvoor.
Ja, maar dus je bent automatisch ben je van heel veel tijd tijdens je studie kwijt aan het leren van dingen, aan het opslaan van dingen die je eigenlijk niet interesseren en waar je op den duur ook niks meer aan hebt. En die tijd zou in mijn optiek beter moeten worden ingedeeld.
Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, ik vond die snuffelstages, dat vond iedereen saai en boring, maar ik vond het eigenlijk best bijzonder interessant. Want op dat moment ontdek je wat je interessant vindt, weet je wel. Ik ging bij een gymdocent meelopen, dan ging ik hou van sporten. Maar gymdocenten zijn dus helemaal niet leuk. Ik ging een week lopen bij een fietsenmaker. Ja, want ik vond techniek en fietsen zat ik thuis ook altijd te knutselen. Maar dat was het ook niet.
Ja.
Dus op een gegeven moment, omdat ik hockeytraining gaf, leerde ik een vader kennen. En die was geleidstechnicus bij Kane. Dus ik mocht een keer op een zaterdag mee naar de HMH.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dit is vet. In de spotlights, op het podium, drumstellen, bekende mensen en techniek. Vond ik ook tof. Dacht ik, deze kant wil ik op. Podium, theatertechniek. En toen ging ik die opleiding uiteindelijk doen. Weet je wel? Dus je moet gewoon dingetjes proberen om erachter te komen wat je uiteindelijk, waar je naartoe wil.
Heb je altijd geloofd in jezelf?
Ik heb af en toe wel gewoon dat je iets deed. En dacht ik, oh, kijk, hier krijg je energie van, dit vind ik leuk. Dus dan, en op die manier prik je af en toe dat gevoel en dan ga je die kant op. Maar geloof in jezelf. Als ik dan een video maakte, dan kreeg ik wel echt reacties. Dat ik dacht van, oh, dit kan ik goed. Dan moet ik mee doorgaan.
Ja.
En op die manier bouw je wel zelfvertrouwen op.
Terwijl je misschien tijdens je studie bent aangetast in dat zelfvertrouwen, omdat je daar juist vooral te horen kreeg wat je niet kon.
Ja, maar op een gegeven moment ontdekte ik ook van, oké, die saaie opdrachten, die moet ik doen. Want ik wil wel dit papiertje hebben, want dat is chill of zo. Dan ga ik die opdrachten maar wel leuk maken.
Ja.
Dus ik was wel stront eigenwijs in de uitvoering van die opdrachten.
Ja.
En dan wordt het vanzelf wel lachen. Hoe zelf een programmaatje maken. Dus hadden we dan Bakfiets TV bedacht. Ging ik als cameraman of presentator ging in een bakfiets zitten. Ging op de fiets mensen interviewen.
Ja.
Nou, dat was hilarisch.
Ja, maar daar begint het, toch?
Ja, ja, ja. Gewoon dingen uitproberen. En dat is zo lekker als je jong bent. En dan kan je gewoon lekker op je bek gaan, weet je wel. En dan boeit het ook niet als het fout gaat.
Nee.
Mensen hebben wel faalangst en leven onvergrootglas. Ook mag niet dingen doen. Maar nog steeds vind ik het juist mooi als we even goed op ons bek gaan.
Ja, absoluut. Het hoort erbij.
Ja.
En als je zo'n boek schrijft, hè, je kruipt ook terug naar de donkere momenten uit je leven.
Ja.
Kom je dingen tegen waar je spijt van hebt?
Waar ik spijt van heb? Ja, ik heb wel met relaties met vrouwen dat ik van, dat is gewoon zonde. Waarom hebben we die laten lopen, weet je wel? Dat ik misschien anders in kunnen staan.
Maar hoe stond je er toen in dan?
Ik was toen alleen maar bezig met rock'n'roll, leven, hier en daar in chickie, weet je wel. Terwijl ik dacht van, misschien als ik iets eerder had gerealiseerd dat liefde en een relatie iets belangrijker voor me zou zijn, dat ik daar ook meer uit had kunnen halen. Want ik heb nu altijd een beetje een solo leven geleid, zeg maar. Ik heb nooit een hele lange relatie gehad. En ik denk dat het nu zie ik wel in dat als je een lange relatie hebt, dat je ook wel iets heel moois met z'n tweeën kan opbouwen. En dat je dan echt veel aan elkaar hebt. En dat daar heb ik wel iets misgelopen, denk ik.
En als je nu terugkijkt, wilde je het rock'n'roll leven of dacht je dat je het rock'n'roll leven wilde?
Wel blij dat ik het geleefd heb. Maar er is wel veel meer moois dan dat.
Ja. Want je ging vreemd en je was altijd achter de vrouwen aanrennen en zuipen en drugs. Ja. En
ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar het is niet alles. Nee. Het is niet bevredigend, want het houdt nooit op.
Nee, dus eigenlijk zou je zou een relatie willen.
Daar moet ik een volgende boek over beginnen. Als jij daar nou eens een boek over schrijft.
Ik ga jou gewoon volgen. Dan ga ik jou gewoon omschrijven. En dan ga ik daarna op zoek naar vrouwen die bij dat...
Dat zeg ik ook in het boek volgens mij wel ergens. Ik heb veel dingen geleerd. Alleen op dat gebied is voor mij nog een beetje een miracle.
Maar ben je niet meer aan daten en dat soort dingen nu?
Ja, nu is het pas net uit. Dus ik ben net sinds kort weer single. En dan liggen die verleidingen weer op de hoek, weet je wel. Dus dan... Maar
hoe lang ben je nu single dan?
4 weken of zo.
Oh, 4 weken pas.
Here we go again.
Maar heb je binnen deze recente relatie dezelfde problemen gemaakt als waar je eigenlijk een boek over schrijft dan? Of is
nee, deze relatie, het was gewoon heel normaal. Dus nee, maar dat was heel gewoon heel braaf en goed, maar dat was het gewoon niet.
Maar je hebt wel het idee dat daar zit iets.
Er zit iets.
In liefde en
ja,
een relatie.
Ik zoek wel iets waar ik in wil groeien.
Maar waar gaat het dan fout?
Dat het niet de juiste was.
Nee, oké.
Ja, er is misschien wel zoiets als een ware.
Ja.
Maar dat is nog een beetje...
Maar tegelijkertijd zeg je ook dat je in het verleden relaties hebt gehad en je nu spijt hebt dat je die hebt laten lopen. Dus
Is
er dan wel een keer een ware geweest waar je nu pas achter komt?
Misschien was dat wel de ware, ja.
Ja.
Dat weet je niet. Maar dan komt er misschien wel een andere ware. Ik vind dat gewoon heel moeilijk. Dit is voor mij zo ontastbaar nog eigenlijk.
Ben je dan ook iemand die nu heel hard op zoek gaat naar...
Nee.
Nee, durf je het wel op je af te laten komen?
Ik heb nu wel in een vrij korte periode 2 relaties gehad, zeg maar. Dus nu heb ik zoiets van, ik moet even wat tranquilo doen. Maar ik ga ook niet meer van de ene one-night stand naar de andere one-night stand.
Ja.
Ja.
En zonder dan te verklappen wat je in je boek... Want ik snap dat je geen conclusie van een bepaald hoofdstuk wil vertellen. Maar je hebt ook over deze onderwerpen, heb je het ook.
Ja.
Drang, drugs, vrouwen.
Ja.
Waar ben je achtergekomen tijdens het schrijven daarvan? Want ik denk dat het ook therapeutisch is, toch?
Gegeven was de conclusie, je moet volwassen worden.
Mm-hmm.
Ik was zo erg op tegen het volwassen worden. Ik wilde alleen maar jong blijven. Maar jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd, Thomas, je bent echt de eeuwige student.
Ja, ja.
En dat was ik ook. Dat leven leidde ik ook. Omdat ik geen verantwoordelijkheid nam. Ik was zo erg tegen dat ik geen koffie dronk. Op een gegeven moment zegt die coach tegen mij, ja, Thomas, misschien moet je wel volwassen worden. En misschien moet je wel koffie gaan drinken.
Waarom?
Ja, dus je moest wel verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn eigen dingen, weet je wel. En dat is dan ga je, dus doe je even een stapje terug en het rock'n'roll leven. Neem weer de regie, we gaan volwassen worden. Dus ik heb nu een huis gekocht, een hele volwassen stap.
En dat zou je het voorheen ook niet gewild hebben, want het klonk dan
te volwassen. Ik ben nu uit de stad gegaan, weet je wel, omdat ik op lange termijn ga denken. Ik was nooit op lange termijn bezig. Ik was alleen hier en nu, leven, YOLO, nu is het vet, misschien is het morgen voorbij.
Ja.
Maar je moet misschien wel even nadenken over hoe je over 10 jaar erbij wil zitten.
Met een kop koffie.
Ja. Dat zijn hele rare dingen.
Hoe vaak ga je nog naar je mental coach?
1 keer per maand of 1 keer in de 2 maanden.
1 keer in de 2 maanden.
Ja.
En is er wel eens een fase dat je denkt, ik heb hem wat meer nodig dan normaal gesproken, dat je dan vaker gaat? Of?
Nou, als er heel veel dingen in je privé dingen gebeuren, waar je zeg maar niet de controle over hebt, dan denk ik zo, oké, nu is het wel even chill om even te sparren. Ja. Dus hoe ga ik dit handelen? En dan vind ik het wel fijn. En ook als het goed gaat, dan sparren we, zeg maar. Omdat het zou een beetje bot zijn alleen maar te bellen en af te spreken als het alleen maar slecht met je gaat.
Ja, ja.
Ik denk juist als het goed met je gaat, is het ook heel handig om met de coach te praten. Want dan kan je misschien nog betere zelf van jezelf worden.
Ja, tenzij je vraagt, ik zit zo goed in mijn vel, heb je zin om te gaan zuipen en achter de hoeren aan te gaan en te snuiven in de kom.
Nou ja, dat heeft als ook uitlaatklep nodig, maar...
Dat zou wel mooi zijn als je met je mental coach in diezelfde kroeg gaat zitten.
Ja, ik heb met mijn coach ook vaak gezopen.
Ja?
Ja.
Oké.
Moet ook gewoon kunnen.
Ja.
Het is niet alleen dat het alleen maar slecht is.
Nee, dat is ook zo. En ik denk ook, ja, dat is ook zo'n eng woord. Maar de balans is key, toch? In de wereld. Jij bent ook niet het persoon dat de rest van zijn leven met steunkousen in de woonkamer gaat zitten. Nee.
Je moet het wel leuk houden voor jezelf.
Precies, dan word jij ook ongelukkig.
Ja. Je moet het wel blijven uitdagen.
Ja.
Maar het afgelopen jaar was wel moeilijk. Want normaal denk ik, ga op vakantie, krijg ik weer energie. Ga erop uit, avontuur, nieuwe prikkels, nieuwe dingen wil je meemaken. Ja, dat was wel lastig dit jaar.
Ja. Maar je hebt wel een boek geschreven. Of laten schrijven.
Ja, samen geschreven. Maar het is wel...
Die tijd heb je wel gehad.
We gaan wel een soort van nieuwe fase in. Ik bedoel, ik word volgende week 29. Dat is ook wel een dingetje.
Jongen, als je die 30 aantikt, is het voorbij.
Ja, ben je dat?
Ja, ik voel me nu gewoon bij alles wat ik doe, denk ik, ik ben 30.
Ja.
Maar is ook achterlijk, hè? Je moet je ook nooit laten leiden door een cijfertje. Of
nee, is ook onzin. Maar je voelt hem wel.
Ik had laatst... ik weet nou niet of ik erger. Volgens mij heb ik dit ook met Johnny besproken. Maar ik wil hem toch ook aan jou over vragen. Van, als ik nu terugdenk aan toen ik 18 was... Ik ben echt wel verstandig geworden. Ik heb meer verantwoordelijkheid. En ik voel me... Ik heb minder FOMO. En ik ben wat meer rustig. Ik ben nog wel steeds diezelfde jongen.
Mm-hmm.
Die ik was toen ik 18 was. Dus dat hele volwassen worden. Je hebt toch die quote van... We worden nooit echt volwassen. We leren ons alleen te gedragen in publieke... In het publiek. Ja, hoe kijk jij nou? Hoeveel anders ben je? Je bent bijna 29 ten opzichte van 18-jarige Thomas.
Ja, je denkt wel langer over dingen na. Je kijkt wel iets verder vooruit. Toen ik 18, 19 was, was ik... Nou, dat is eigenlijk ook niet waar. Want toen was ik ook heel bewust bezig met van... Ik wil een carrière maken.
Ja.
Dus ik was wel heel bezig met investeren in mezelf. Met dingen uitproberen, werken, vrijwilligerswerk, stages lopen. Dus op die manier was ik wel heel erg bezig met de toekomst.
Mm.
Maar qua rock'n'roll leven was ik wel hier in het moment. En ik zei heel vaak van ja, morgen kan ik aangereden zijn en kan het over zijn. Dus fuck it.
Ja.
Weet je wel? Ik was niet met sparen bezig.
Nee.
Mijn spaarrekening was een zero.
Maar je hebt er wel van genoten.
Ja, zeker. Je hebt wel geleefd. Weet je wel? Ik wil wel zeggen, als ik morgen dood ga, die Thomas heeft wel alles eruit gehaald wat erin zit.
Ja.
En daarom was het voor mij ook zo moeilijk om die stap om te zetten van oké, we gaan wel sparen. We gaan wel een beetje aan de toekomst denken, weet je wel.
Ja, ik herken dat wel, die tweestrijd in je hoofd. Maar ik denk dat je wel op het goede pad zit. En ik denk dat je op den duur hier vrolijker van wordt dan door blijven gaan met hoe het ging. Hey, nog even het boek, wanneer komt die uit?
1 juni.
1 juni, dat is al bijna.
Ja, daar ligt hij gewoon in alle winkels.
En je vindt het echt spannend, hè?
Dit is wel een van de spannendste dingen die ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ja.
Waar ben je bang? Ben je bang voor iets? Maak je zorgen om iets?
Soms denk je van, oké, is het te opschepperig misschien? Weet je wel? Of ben ik de wijsneus? Of ben ik eerlijk? Maar vinden mensen het... verwachten ze een ander verhaal, weet je wel? Je weet het gewoon echt niet wat voor mensen een beeld naar geven. Maar dit is gewoon echt mijn eigen verhaal. Er is geen jeu, er is geen sausje. Dit is het. Weet je wel?
Voelt het goed? Vanuit je intuïtie voelt het goed?
Ja, ik denk wel. Dus ik denk, het is niet geschreven om een bestseller te worden. Het is niet geschreven om een hit te scoren, weet je wel? Het is gewoon, dit is het echte verhaal van Thomas... wat hij de afgelopen 10 jaar heeft geleerd.
Ja.
En daar kunnen mensen heel veel aan. Daar kunnen denk ik heel veel jongeren heel veel dingen aan hebben. En zo is het geschreven. En daar moeten mensen mee doen.
Zeker. Ja, dat lijkt me heel wijs. Maar het gevoel is ontstaan tijdens die lezing... of dat college wat je aan het geven was. En daar is dat gevoel ontstaan van,
ik wil iets... Ja, mensen vinden het blijkbaar interessant, weet je wel. En mensen zitten met vragen. Iedereen zit met vragen. Wat wil ik? Wat moet ik? Waar wil ik heen? En hoe voel ik me? En wat wil ik laten worden, weet je wel? Nou, die vragen, die keuzes. Nou, daar hebben wij ook antwoord op kunnen krijgen op een bepaalde manier. En ik heb mijn verhaal daarvan opgeschreven.
Ja, maar als je dicht bij dat gevoel blijft, dus de intentie om het schrijven van het boek was zuiver.
Ja.
En je hebt gewoon geschreven wat jij denkt en voelt. En dit product is toch gewoon wat het moet zijn dan. En dan moet je scheid hebben aan alle externe meningen.
Precies.
Er zal altijd wel een tussenlopen die zeggen opschepperig of ik vind het kut. Maar boeien. Het is die intentie, als die intentie zuiver is vanuit jou, dan komt het
wel. Wij leven in zo'n maatschappij van het oordelen en dit en dat vinden. Weet je wel. Er is weer een boek met allemaal dingen waaruit je kan leren voor de mental health. Het is geen spannend verhaal. Het is niet. Het gaat niet alleen maar over vrouwen, drank en drugs, weet je wel. Waar mensen zouden verwachten of zo, weet je wel.
Ja.
Dus
Nou, mijn zeegrepje, jongen.
Thanks.
En ik zou alle mensen die het interessant vinden, de onderwerpen ook die in deze podcast besproken worden, komen wel heel erg overeen met dat jij een boek gaat schrijven. Ik ben ook blij dat je open en eerlijk bent.
Ja.
Ik juich iedereen toe om ook open en eerlijk te zijn over zijn gevoel. Ook de mindere kant van het leven. Laten we elkaar een beetje helpen met z'n allen. Dus ja, misschien is het wel heel erg goed om dat boek te kopen op 1 juni. En nee, ik krijg er geen reuzetjes op. Het is helemaal aan jou. Ik gun het je van harte, To. Bedankt voor je tijd.
Ja, jij bedankt.
En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag, dag!
Dag!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.